Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hoi collega's, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. En in deze podcast interview ik professor Dr. Boudewijntje Kreukels naar aanleiding van haar oratie als hoogleraar gender- en geslachtsvariaties aan het Amsterdam UMC.
Momenteel zijn er ook nog te weinig zorgverleners die dergelijke zorg kunnen bieden. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat het ook meer een plek krijgt in de verschillende opleidingen.
In deze podcast van het Huisarts en Wetenschap bespreken we de definities, resultaten uit onderzoek en uiteraard tips hoe je hier als huisarts het beste mee om kunt gaan. Welkom Boudewijntje, hoi!
Hallo!
Nou, leuk dat we hier in het HMW-kantoor zitten en dat ik jou mag interviewen over dit interessante spraakmakende onderwerp.
Ja, dankjewel.
Nou, om te beginnen bij vraag 1. Ik kwam een hoop definities tegen in je oratie. En ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal scherp had. Dus daar wilde ik eigenlijk even mee beginnen om die door te lopen. Vind je dat oké?
Okay? Ja, tuurlijk.
Nou, valt natuurlijk meteen door de mand als een onwoke persoon dat ik dit niet allemaal weet. Maar het is beter dat we het allemaal scherp hebben en dat we het over hetzelfde hebben. Hier gaan we. Ik zag genderincongruentie en genderdysfor. Wat is daar het verschil tussen?
Ja, genderincongruentie is de term die wordt gebruikt om de incongruentie tussen het toegewezen geslacht bij geboorte en de genderidentiteit aan te duiden.
Ja.
En dat is ook de term die gebruikt wordt in de ICD, dus International Classification of Diseases van de World Health Organization. Genderdysforie is de term waarmee de lijdensdruk wordt aangeduid die eigenlijk het gevolg is van die ervaren incongruentie.
Ja.
En dat is de term uit de DSM.
Ja, dus de ene staat in de ziekteclassificatie en de ander in de psychiatrische.
Ja, ja.
Nou is natuurlijk de vraag of het een ziekte is, maar
ja.
Daar staan die twee termen in, duidelijk. Ja, dan wordt er nog gesproken over genderdiversiteit of transgenderidentiteit.
Mm-hmm.
Kun je daar wat over zeggen?
Ja, transgenderidentiteit is eigenlijk wanneer er echt incongruentie is tussen die ervaren genderidentiteit en het toegewezen geslacht bij geboorte. En genderdiversiteit is eigenlijk een term om een bredere groep aan te duiden.
Ja.
Met allerlei variaties ook in genderexpressie en genderidentiteit.
En die transgenderidentiteit, moet je daar ook een diagnose voor hebben? Of moet je daar al in zo'n traject voor zitten? Of?
Nou, nee, dat hoeft niet. Dat, als iemand zelf dat gevoel heeft, dan staat dat voor de transgenderidentiteit.
Ja. Okay. En dan kwam ook nog de term intersexe personen tegen. Dat ging dan meer over het geslacht.
Ja, dat is een term die gebruikt wordt om mensen aan te duiden of personen aan te duiden met een variatie in de geslachtsontwikkeling.
Ja.
En dat is wanneer er een variatie is in de ontwikkeling op chromosomaal, gonadaal of geslachtsontwikkelingsniveau.
Ja, wij duiden natuurlijk vaak met soort ziektebeelden aan. Of,
ja, nou dat is een term die vaak gebruikt wordt door personen met een variatie in de geslachtsontwikkeling zelf. En daar
mooie term. Ja. Dan cisgender, nou dat weten denk ik de meesten wel. Dat is dus dat je ervaren gender overeenkomt met je geslachts. Kenmerken,
ja.
Dan nog heel even gewoon in de herhaling, transgender versus transseksueel.
Ja, transseksueel is eigenlijk een verouderde term.
Ja, die wordt niet meer gebruikt.
Nee, die wordt vrijwel niet meer gebruikt.
Okay.
Dat is wel een term die vroeger vaak werd gebruikt. Mm-hmm. En dan met name voor personen die ook een genderbevestigend traject ingingen.
Oké. En nu gebruiken we transgender in principe.
Ja.
En dan zag ik de termen transgender mannen en transgender vrouwen. Transgender mannen slaat dan op het ervaren gender?
Ja, dat dus mannelijke genderidentiteit en vrouwelijk toegewezen geslacht bij geboorte.
Nou, dat is weer helder. Dankjewel. Dan meteen een vervolgvraag eigenlijk over de ontwikkelingen in het beeld over genderidentiteit en ook al deze definities die blijkbaar aan verandering onderhevig zijn. In je oratie heb je het over een transitie van binair naar een genderspectrum. Kun je daar iets over uitleggen?
Ja, dat kan ik zeker. We zien eigenlijk dat de klassieke indeling was eigenlijk heel binair. Er waren echt maar twee mogelijkheden voor zowel gender als geslacht. Dus man of vrouw. Tegenwoordig zien we dat er toch veel meer oog is ook voor de diversiteit die er is. En dat zien we het ook meer als een spectrum. waarbij je kan zeggen van meer mannelijk naar meer vrouwelijk. Maar er zijn ook mensen die zich buiten dat spectrum identificeren en die bijvoorbeeld een non-binaire genderidentiteit hebben. Ja. Daar zien we dus veel meer diversiteit in dan we voorheen zagen. En de variaties in de geslachtsontwikkeling, die we ook even benoemd hebben al, ja. Die laten ook zien dat geslacht ook minder binair is dan het vaak wordt voorgesteld.
Ik las ook een interessant artikel in de Volkskrant van 2 december. Zal ik ook even in de show notes zetten voor de luisteraars. Waarin jij ook geïnterviewd werd. Dat er tegenwoordig ook steeds meer bewijs is voor de complexe genetische expressie van je genderidentiteit. Mm-hmm. Zou je daar nog kort wat over kunnen uitleggen?
Wat we zien is dat genderidentiteit ook een complexe eigenschap is, waarbij niet één gen je genderidentiteit bepaalt, maar meerdere genen daarbij een rol spelen. En dat past ook goed bij het diverse beeld wat we zien. Uit tweelingonderzoek weten we dat genderidentiteit 30-60% verklaard wordt vanuit genetische factoren. Ja. En dat is inderdaad wat overeenkomt met verschillende andere beelden die we kennen. Uit tweelingonderzoek weten we dan dat er wordt vaak een vergelijking gemaakt tussen één-eigen en twee-eigen tweelingen. Ja. En als iets vaker voorkomt bij allebei de delen van een één-eigen tweeling dan bij allebei de delen van een twee-eigen tweeling, dan is dat een aanwijzing dat er genetische factoren een rol spelen.
Ja. In de huidige discussie over genderzorg lijkt wetenschappelijk bewijs erg belangrijk. Dus ik ben ook erg benieuwd naar het beschikbare wetenschappelijk bewijs. Allereerst, kun je iets vertellen over de epidemiologie en welke trends er bijvoorbeeld te zien zijn de afgelopen jaren?
Ja, dat kan ik zeker doen. Als we kijken naar de epidemiologie of naar de aantallen van aantallen personen met een transgender of een genderdiverse identiteit, dan zien we dat er een enorme toename is. Zowel in zelfrapportagestudies, studies waarbij aan personen zelf wordt gevraagd naar hun identiteit, als in klinische studies waarbij wordt gekeken naar het aantal mensen dat zich aanmeldt voor genderbevestigende zorg of aantal mensen dat genderbevestigende zorg heeft ontvangen. Ja. En in beide zien we daar echt een forse toename.
Wat is daarvoor een verklaring, denk je?
Dat weten we eigenlijk nog niet heel goed. De algemene gedachte is dat door de toegenomen acceptatie en de bredere bekendheid met zorgmogelijkheden deze aantallen toenemen. Ja. Maar waarschijnlijk is er niet één verklaring voor die toename en zijn er meerdere verklaringen die een rol spelen daarbij.
Ja. En een gemiddelde huisartspraktijk, dus stel zo'n 2100 patiënten, hoeveel zouden wij er kunnen tegenkomen?
Misschien is het goed om even een onderscheid te maken tussen kinderen en adolescenten en volwassenen. Ja. En dan aantallen per 1000, dan zien we als we uitgaan van schattingen op basis van internationale gegevens die bekend zijn, recente internationale gegevens, dat voor volwassenen zouden we dan 4 transgender personen per 1000 en 25 genderdiverse personen gemiddeld zien. En als we kijken voor kinderen en adolescenten, dan zien we wat iets hogere aantallen, 20 transgender en 55 genderdiverse per 1000.
Oh, dat is nog best veel, ja.
Dus, in een gemiddelde huisartsenpraktijk, als het aantal daar 2100 is, ik weet niet hoe de verdeling volwassenen, kinderen, adolescenten is daar, zal je er zeker een aantal tegenkomen.
Ja, dus, helemaal relevant, deze podcast. Ja. Nou, ik begreep dat jouw onderzoeksgroep ook bezig is met dataverzameling rondom genderidentiteit en de zorg daarom. Heel goed initiatief, denk ik. Kun je daar wat over vertellen?
We hebben eigenlijk 2 grote dataverzamelingslijnen in het Amsterdam UMC lopen. Het ene is het Amsterdam cohortonderzoek genderdysforie, waarin eigenlijk meer de klinische gegevens van personen die bij ons in behandeling zijn geweest zijn verzameld. En daarnaast is er ook nog een ander initiatief, het ENIGI-initiatief. Dat is het Europese netwerk voor de Investigation of Gender Incongruence in het Engels. Daarom zeggen we ook ENIGI, dat maakt het makkelijker. En dat is een Europese project waarbij we data verzamelen met vragenlijsten. Ja. En daarbij vragen we ook meer naar andere aspecten. Dus ook naar tevredenheid, naar bijvoorbeeld minderheidsstress en sociale ondersteuning en seksueel plezier. Ja. Maar ook over vragen over psychisch welbevinden.
Ja. En wat zijn daarin de bevindingen?
Vanuit het onderzoek waarbij we ook hebben gevraagd hoe het met mensen gaat na de behandeling, weten we dat over het algemeen genderdysforie afneemt na behandeling en de lichaamstevredenheid toeneemt.
Okay.
En dat dat een gunstige invloed heeft op het psychisch functioneren of het psychologisch welbevinden. Ja, en ook als het op bepaalde vlakken wat minder gaat, willen we dat goed in kaart brengen, ja. Omdat we dan onze zorg daarop aan kunnen passen. Bijvoorbeeld minderheidsstress is iets waar we ook onderzoek nu naar doen om te kijken hoe gaat het na een behandeling, maar ook of na een sociale transitie met deze groep. En kunnen we onze zorg daarop aanpassen. Andere onderwerpen waar we onderzoek naar doen is bijvoorbeeld seksueel plezier. Daar hebben we onlangs ook onderzoek naar gedaan en daaruit kwam dat seksueel plezier lager is bij transgender personen dan bij cisgender personen.
Ja.
Dus dat is ook iets waar we dan mee aan de slag kunnen in onze zorg, hoe dat beter kan worden.
Ja. Ja, ja. En qua suicidaliteit, en ik heb ook gehoord dat je daar meer risico op hebt als transgender persoon.
Ja, dat is ook een onderwerp waar we onderzoek naar doen. Ook uit een eerder onderzoek vanuit dat Amsterdam cohortonderzoek genderdysforie kwam bijvoorbeeld naar voren dat het sterfterisico van transgender personen hoger is dan van cisgender personen. En als je dan kijkt naar doodsoorzaken en verschillen daartussen tussen transgender en cisgender personen, is ook een van de oorzaken die daar naar voren komt suïcide. Dus dat is ook belangrijk om dat goed te monitoren en daar onderzoek naar te blijven doen. Ja. En hoe dat door het traject heen verandert. Ja.
En kunnen dus nog meer data verwachten in de toekomst?
Jazeker, want we zijn hierin bezig met doorlopende dataverzameling. Ook omdat er dus zoveel veranderingen zien, ook in aantallen, willen we ook de trends goed in de gaten houden. En ook elke keer kijken van voor de groep die nu binnenkomt, geldt daarvoor hetzelfde als voor de groep die wat langer geleden binnenkwam.
Ja, wat goed. Ja. En wat is de beste zorg?
Ja, ja.
Duidelijk. Nou, heb ik nog een vraag over eigenlijk het brein. Verschillen. Mm-hmm. Je noemt in je oratie dat er recent onderzoek is gedaan naar de verschillen in breinnetwerken tussen transgender personen en cisgender personen. Zou je daar nog wat over kunnen uitleggen?
Wat we zien in het hersenonderzoek bij transgender personen zijn eigenlijk twee belangrijke hypothesen die daar worden onderzocht. En de ene is gericht op de seksuele differentiatie. En die kijkt eigenlijk naar of de seksuele differentiatie voor transgender personen anders is verlopen, waarbij dus de hersenen zich meer hebben ontwikkeld in de richting van de genderidentiteit dan van het toegewezen geslacht bij geboorte. Ja. En dat er dus een verschil is tussen de geslachtskenmerken.
Ja.
Daarvoor hebben we wel enig bewijs gevonden dat er inderdaad transgender personen meer lijken op personen met wie zij hun genderidentiteit delen op sommige hersenmaten. Maar dat vinden we niet op alle maten. En recenter onderzoek liet eigenlijk zien dat transgender personen ook van cisgender personen verschillen op maten die niet zo makkelijk zijn uit te leggen in het licht van die seksuele differentiatie. Maar waarbij ze gewoon als gehele groep verschilden van cisgender personen. En uit onderzoek kwam daar naar voren dat dat vooral was in netwerken en gebieden die betrokken zijn bij de waarneming van het eigen lichaam.
Oké, okay. Dan zie je dan nog overeenkomstig dingen met body dysmorphic disorder, of is dat te ver?
Ja, nou, een directe vergelijk tussen die groepen is bij mijn weten nog niet gedaan. Nee. Dus dat zou ik niet durven zeggen. Maar dat is misschien weer net een ander.
Ja. En is dat
beeld
dan oorzaak of gevolg?
Ja, 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 want ja, ook het leven in een lichaam dat niet past bij je genderidentiteit heeft misschien invloed op
je waarneming van je lichaam.
Ja, ja. En ook op je hersenen. Ja,
ja, ja, ja, ja. Nou, daar weten we het fijne nog niet van.
Nee.
Nou, dan wilde ik eigenlijk gaan naar de transgenderzorg in Nederland. Kun je vertellen hoe dat geregeld is?
Ja, in Nederland hebben we best wel een verandering doorgemaakt de afgelopen jaren. Voorheen waren er twee academische centra waar mensen terecht konden voor genderbevestigende zorg.
Ja.
Nu is daarbij ook een centrum in Nijmegen gekomen bij de Radboud Universiteit. En daarnaast zijn er ook andere plekken waar mensen voor delen van de genderbevestigende zorg terecht kunnen. Als iemand wordt aangemeld voor genderbevestigende zorg, dan wordt er doorgaans eerst gekeken in de indicatiestelling door de zorgverlener en de zorggebruiker samen wat de beste opties zijn voor de betreffende persoon. Dus het is echt zorg op maat waarbij...
Persoonsgerichte
zorg. Zorg op maat. Waarbij de zorgverlener en de zorggebruiker samen kijken wat de beste te volgen stappen zijn en wat iemand nodig heeft. Ja. En dan kan daarna hormoonbehandeling worden ingezet. En er zijn verschillende chirurgische interventies die beschikbaar zijn. Maar elke keer kijken we dus voor iedere persoon van wat heeft deze persoon nodig om te kunnen leven in de gender die bij die persoon past.
Zorg op maat eigenlijk, wat je al zei. Ja. En waar bestaat het team uit? Welke specialisten of zorgverleners zitten erin?
Ja, het is een multidisciplinaire zorg en eigenlijk met heel veel disciplines. Mm-hmm. Onder andere de psychologen, psychiaters, endocrinologen, gynaecologen, urologen, plastisch chirurgen. Heel breed, maar ook KNO-artsen.
Logopedie misschien?
Logopedie zit er ook in.
Heel breed.
Ja.
En kun je iets vertellen over de tijdspannen? Wij verwijzen een persoon met genderdysforie. Wat voor tijdspannen praten we dan over?
Ja, nou ja, op het moment zijn de wachtlijsten enorm lang. Dus er zit ook een enorme wachttijd.
Als in een paar maanden? Of
Nee, zelfs meer dan 2 jaar is het op het moment. Dus dat is echt schrikbarend. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand binnenkomt, ja, dan hangt het ook af van wat de betreffende persoon nodig heeft. Hoeveel gesprekken er nodig zijn om te bepalen wat iemand nodig heeft. En van daaruit verder te gaan.
Ja. En bijvoorbeeld transgender vrouwen krijgen dan vrouwelijk hormoon toegediend. Is er dan een bepaalde tijdspanne tot wanneer je tot een operatie overgaat, als iemand dat zou willen?
Nou ja, er is een tijd, want je wil eigenlijk eerst bekijken wat de effecten zijn van de hormoonbehandeling zelf. Want dat heeft ook lichamelijke veranderingen tot gevolg.
Ja.
Dan wordt er doorgaans ongeveer een jaar behandeld met hormonen voordat er chirurgische interventies worden ingezet.
Ja, een jaar ongeveer, ja. Dus als ik het samenvat, zijn er inmiddels meerdere centra in Nederland waar je naartoe kunt verwijzen. De wachtlijsten zijn schrikbarend lang, daar hebben we het zo ook nog even over. Het duurt, als je eenmaal aangebeld bent, kan het bijvoorbeeld een jaar duren met hormoontherapie voordat er uiteindelijk geopereerd wordt als iemand dat zou willen.
Ja.
We hebben natuurlijk ook nog genderfluïde personen die misschien nooit geopereerd worden of...
Dat wordt dan per persoon bekeken van wat voor die persoon het beste is.
Persoonsgerichte zorg. Ja, helemaal goed. Nou, dan weer over die lange wachtlijsten. Ja, wij krijgen daar in de praktijk, daar hoor ik ook van collega's wel mee te maken. Ook dat patiënten naar ons toe komen van kunnen we alvast starten met hormoonbehandeling. Hoe zijn die lange wachtlijsten ontstaan en wat zijn de oplossingen daarin?
Ja, we hadden het net al even ook over die toegenomen aantallen.
Ja, dat is natuurlijk een reden.
Ja, dat heeft zeker bijgedragen aan die enorme wachtlijsten. Want er is ook enorme inspanning geweest de afgelopen jaren om juist de capaciteit te vergroten. Maar dus ondanks dat die capaciteit enorm is vergroot en dat er ook veel meer zowel uitbreiding is bij bestaande centra, maar ook nieuwe centra zijn bijgekomen.
Lopen jullie nog achter de feiten aan?
Ja, zijn de wachtlijsten nog steeds schrikbarend lang. En dat heeft natuurlijk hele nare gevolgen voor individuele personen.
Ja.
En ondanks dat die capaciteit is uitgebreid, is er dus nog meer capaciteit nodig. En daar wordt hard aan gewerkt. Momenteel zijn er ook nog te weinig zorgverleners die dergelijke zorg kunnen bieden. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat het ook meer een plek krijgt in de verschillende opleidingen.
Ja, dat was ook een speerpunt in jouw oratie, hè?
Ja.
Nou, dat zou zeker een oplossing kunnen zijn. Dan hoor je in de media ook veel over de nieuwe transgenderwet. Mm-hmm. Nou, voor de huisartsen die daar wat minder in zitten, kun je daar wat over vertellen?
Ja, de transgenderwet die nu voor ligt, daarbij is het voorstel om de deskundige verklaring te schrappen voor wettelijke geslachtswijzigingen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat iemand naar een geslachtswijziging wettelijk kan doorvoeren zonder dat daar een deskundige verklaring voor nodig is. En nu is dat dus nog wel het geval. Dat is nu voorgesteld om dat te schrappen.
Wat kunnen daar de positieve kanten van zijn?
Dat mensen makkelijk wettelijke geslacht kunnen wijzigen. Wat wij nu zien is dat de deskundige verklaring niet bijdraagt hierin. En dat het wat dat betreft een onnodig obstakel is in die wettelijke geslachtswijziging. Want we hebben het dan niet over behandeling, maar over een wettelijke wijziging.
Ja. En dan zit je natuurlijk nog met die wachtlijsten. Dus dan duurt het allemaal erg lang voor mensen.
Nou ja, dat doet ook een beroep op
Op de zorgverleners.
Op de zorgverleners, ja.
En wat zou een nadeel kunnen zijn van deze nieuwe wet?
Nou, er zijn personen die vinden dat het dan te makkelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Nou, die mening heb ik niet. Maar dat wordt wel benoemd als een nadeel van deze wet. Ja.
Als ik dan nog kijk naar mezelf, dan zou het mij wel heel erg helpen als huisarts, als er bijvoorbeeld een thuisartsfolder over gendersdysforie verschijnt. Die bestaat nog niet. Nou, wellicht is dat nog een optie om binnen jouw onderzoeksgroep op te pakken.
Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi initiatief. En het lijkt me goed om te kijken of we daaraan mee zouden kunnen werken. Ook aan de hand van de leidraad die al eerder verschenen is.
Ja, dat is natuurlijk een mooie basis om zo'n thuisartsfolder op te baseren. Ja, nou mooi. Zo komt er ook nog wat praktisch uit dit interview in deze podcast. Nou, dan zijn we alweer beland bij de laatste vraag van deze podcast. Iets wat ik eigenlijk altijd vraag. Wat zou jouw boodschap zijn voor de luisterende huisarts wat je wil meegeven over genderzorg?
Ja. Nou, ik denk dat heel veel huisartsen al heel veel goed doen in de begeleiding van personen met genderincongruentie.
Dank.
Ja. En dat het mooi zou zijn om ook daar naar te kijken van wat we zelf kunnen doen in die genderzorg. En bijvoorbeeld in de begeleiding tijdens een wachttijd.
Ja.
En daarbij de bronnen te gebruiken die bijvoorbeeld beschikbaar zijn via die leidraad.
Ja. Ja, en dan wellicht de thuisartsfolder.
Ja, zeker. Dat zou mooi zijn. Ja.
Mooi. Nou, Boudewijntje, heel erg bedankt voor dit genuanceerde interview, hoop ik. Wellicht spreken we elkaar later nog een keer als er wat meer data beschikbaar is van jullie twee cohorten. Ik ben heel benieuwd.
Ja, heel graag. Bedankt.
Dag. Bedankt voor het luisteren. In deze podcast werd professor Dr. Boudewijntje Kreukels geïnterviewd naar aanleiding van haar oratie als hoogleraar gender en geslachtsvariaties. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan. Mail naar redactie@nag.org. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.